Dit is NH Gooi. Met nu NH Gooi Spreekuur.
Welkom bij NH Gooi Spreekuur. Het programma waarin we medische en aanverwante onderwerpen bespreken met experts uit de regio. In Spreekuur staan vragen van jou als luisteraar centraal. We beantwoorden die met behulp van experts en werken hierin samen met onder andere Tergooi MC. Mijn naam is Sabine van Rooij en vandaag wordt de techniek verzorgd door Mark Reitsma.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
De lente is in volle gang, de temperatuur wordt beter en meer mensen zitten op het terras. Ook het festivalseizoen komt weer op gang en voor een grote groep mensen gaat dat hand in hand met het gebruiken van drugs. Vandaag gaan we het dan ook hebben over dat onderwerp. Drugs staat op de voorgrond, maar ook alcohol zal de revue passeren. En daarvoor hebben we vandaag Jacqueline Krauwel in de studio. Zij is preventiedeskundige bij Jellinek.
Juist.
Welkom in de studio.
Dankjewel.
Ja, wat houdt dat eigenlijk in, preventiedeskundige?
Ja, dat is een hele goede vraag. Preventiedeskundige betekent eigenlijk meer zoiets als van... We houden de trends heel goed in de gaten op het gebied van middelengebruik. We houden doelgroepen goed in de gaten. Van zijn er nieuwe groepen bijgekomen? Dus we willen er eerst meer van weten en monitoren. En dan gaan we ook kijken van, goh, op wat voor manier kunnen we ze nou wat beïnvloeden om minder te gebruiken of misschien wel voorkomen dat ze gaan gebruiken. En als ze al wel gebruiken om te voorkomen dat uit de bocht vliegt.
Ja, precies. Want mijn eerste gedachte was ook eigenlijk van, is het dan je doel om te zorgen dat niemand meer drugs gebruikt of alcohol gebruikt?
Nou, ik weet dat in de politiek veel mensen denken dat kan. Maar dat is een utopie. Middelengebruik is al de duizenden jaren is dat iets wat gebeurt bij mensen.
Is iets van alle tijden eigenlijk.
Is iets van alle tijden.
Ja.
Dus het enige wat je graag wil is het stigma eruit halen en voorkomen dat er ongelukken gebeuren.
Ja. Ja. En heb jij een specifiek onderdeel waarvan jij zegt van, nou, dat moeten we echt bespreken vandaag als het aankomt op preventie?
Ik zou het fijn vinden om mensen in elk geval handvatten te geven van, als je uit de bocht vliegt of je ziet dat iemand in je omgeving dat doet, wat kan je dan doen? En om dat in elk geval wat eerder te doen dan wat we in de praktijk zien.
Ja.
Dat zou ik wel fijn vinden om dat nog uit te lichten.
Ja. Dat lijkt me een heel goed idee. Ik denk dat we die bewaren voor het tweede deel van het gesprek.
Goed.
Want ik zou het als eerst eigenlijk graag willen hebben over... Wat is nou drugs?
Ja, drugs.
Wat valt er onder de noemer?
Ja, nou, drugs in zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen, het zijn psychoactieve stoffen. Dus die beïnvloeden jouw centrale zenuwstelsel. Je normale staat van zijn wordt beïnvloed. En dat kan naar beneden gaan. Dus als downer. En dan heb je het bijvoorbeeld over alcohol, want dat is ook een harddruk.
Dat je daar bijvoorbeeld rustiger van wordt.
Rustiger, maar ook het dempt je gevoelens. En net zo goed als dat bijvoorbeeld slaap- en kalmeringstabletten dat doen. Dat dempt ook, dat gaat ook naar beneden. Kan je wat rustiger maken, heroïne, GHB. Maar je hebt ook drugs, dus bewustzijnsbeïnvloedende middelen die juist de boel omhoog gooien, je hartslag en alles. Dat is dan dus cocaïne, amfetamine. En dan heb je ook nog de bewustzijnsveranderende middelen die de boel een beetje vaag maken. En dat zijn de middelen als LSD, ketamine, dat soort stoffen. Dus we hebben het een beetje ingedeeld met in de wereld op deze drie manieren. En dan heb je nog wat stoffen die daartussenin vallen. Zoals bijvoorbeeld cannabis en lachgas. Maar het zijn dus middelen die jouw bewustzijn veranderen. En mensen hebben vele motieven waarom ze dat doen. Maar dit is in elk geval de essentie van wat het is. Ja.
En wat zie je daar nou in? Wat wordt bijvoorbeeld het meest gebruikt? Of, ja.
Alcohol wordt het meest gebruikt in 98% van de gevallen. We proberen steeds te zeggen alcohol en drugs, alsof dat twee verschillende dingen zijn, maar dat is gewoon niet zo.
Het valt gewoon onder hetzelfde.
Als het nu uitgevonden zou worden, zou het direct op lijst 1 staan.
Wat bijzonder eigenlijk dat we dan nu het eigenlijk bijna altijd los van elkaar trekken en dat we ook gewoon... Ik had bijvoorbeeld een lijstje opgezocht welke drugs het meest werd gebruikt. Daar staat hij helemaal niet tussen.
Nee, dat komt ook omdat ook in onderzoek en dergelijke wordt het echt gescheiden gebruikt van elkaar. Ja. Ook omdat drugs wordt gezien als de illegale producten. Nou, en alcohol en tabak zijn natuurlijk legale producten.
Ja.
Maar qua effect, wat het doet met jouw gezondheid, wat het doet met jouw bewustzijn, valt het onder dezelfde categorie.
Ja. Hey, en is alle drugs ook per definitie verslavend? Want wat doet het met je lichaam?
Ja, dat is een hele mooie vraag. Want ik denk dat het per persoon heel erg verschilt. Je hebt mensen die met alcohol echt een moeilijke relatie hebben. En dus al heel snel meer gaan doen. Of merken, hey, ik kan hier heel goed tegen, dus ik doe er meer van. Ik kan er beter tegen dan andere mensen. En hetzelfde geldt voor dus ook andere middelen. Sommigen doen dat omdat ze inderdaad even een keertje op een feestje of een festival zijn. Maar anderen doen dat echt bijvoorbeeld omdat ze last hebben van bijvoorbeeld ADHD of depressie. En daar in vorm van zelfmedicatie een manier zoeken om daarmee om te gaan. Dus,
ja.
Of omdat ze stress hebben en niet kunnen slapen. Dus het is heel belangrijk om te onderzoeken bij jezelf en de ander van wat maakt nou dat je aangetrokken bent tot dit middel?
Ja, waar komt het ook eigenlijk vandaan inderdaad?
Ja.
Ik vind het ook wel een mooi bruggetje, want we hebben dus van meerdere luisteraars de vraag gekregen hoe je aankijkt tegen therapieën die bijvoorbeeld met drugs worden gedaan. We hoorden al een aantal keer MDMA werd genoemd door luisteraars dat het ook wel gebruikt wordt in behandelingen. Hoe kijk je daar als preventiedeskundige tegenaan?
Ja, je hebt inderdaad MDMA-assisted therapy. Daar zijn we met Jelinek ook aan het kijken of we dat zouden kunnen gaan doen. Ik ken ook mensen die getraind zijn om dat op die manier ook te doen. Maar dat zijn echt wetenschappelijke, therapeutische opleidingen die heel serieus zijn. En wat je ook soms merkt is dat mensen denken, weet je wat, ik ben in Peru geweest. Ik heb een ayahuasca-ceremonie gedaan. Weet je wat, ik ga mezelf nu sjamaan noemen. En ik ga nu de hele wereld van allerlei middelen afhelpen met dat middel. En dan denk ik, je moet een beetje mee uitkijken ook van...
Jij noemt nu de term ayahuasca-ceremonie voor de luisteraar. Vertel meer.
Goed. Ayahuasca is een soort drankje wat in Zuid-Amerikaanse riten ook wel eens gebruikt wordt voor bepaalde ceremonies. En het heeft bepaalde effecten. Het is een psychedelisch middel, dus het is een bewustzijnsveranderend middel. Wordt heel weinig tot niet echt gebruikt in Nederland. Maar je ziet soms in één keer dat het weer in de media verschijnt. Dat mensen daar toch mee bezig zijn. Maar dit is nou bij uitstek zoiets waarvan we denken, juist bij heftige psychedelische ervaringen, zeker wanneer je eigenlijk daaraan ten grondslag een verslaving of een andere ziekte hebt als bijvoorbeeld depressie. Ja, moet je niet zomaar denken, oh, dat ga ik op deze manier even oplossen. Want het kan ook klachten verergeren.
Dus eigenlijk geldt voor beide onderwerpen dat je zegt van ja, als je dat soort dingen als een soort van therapie wil gebruiken, doe dat dan onder professionele begeleiding.
Ja, drugs zijn serieuze dingen. Dus neem jezelf serieus, maar neem ook dat middel serieus. En zoals professor Carl Hart ook zei, drugs are for grown-ups. Je moet goed weten wie je bent en wat je doet.
Ja, en toch is het zo dat niet alleen maar volwassenen drugs gebruiken volgens mij.
Voornamelijk wel.
Ja,
dus dat is ook wel een goeie om te merken. Van mensen zeggen dan jongeren, maar toch worden daar ook nog steeds vaak mensen tussen de 20 en 30 mee bedoeld. En dat is namelijk de grootste groep mensen die wel eens experimenteren met dat soort middelen.
Oh ja. Ik zag wel toevallig, het was niet toevallig, want ik was het gewoon aan het opzoeken voor dit programma. Maar ik zag dat bijvoorbeeld het cannabisgebruik onder wel jongeren, dat was geloof ik een onderzoek tot 16 jaar. Dat daar dus wel, volgens mij, 1 op de 10 het wel eens gebruikt heeft. Ik kan het nog even uitzoeken of dat echt klopt, hoor. Maar...
Ja. Nee, maar dat klopt ook. Dat is ook zo. En de cannabis is echt een middel waarvan we zien dat de startleeftijd zo rond de 14, 15 is. Dus weinig jongeren doen het. Hè. Dus eigenlijk kun je zeggen, de meeste jongeren doen het niet. 90% doet het niet. Dat is misschien iets realistischer gelabeld. En... Van de mensen die dat dus dan doet, is het inderdaad een jonge leeftijd. En vaak stopt het gebruik ook weer zo rond hun 20ste.
Oh.
En we zien dus bij die andere middelen, dus de middelen als ecstasy en dergelijke, dat ze toch vaker 18, 19 zijn bij de startleeftijd. En dat het stopt rond de 30ste levensjaar. Omdat ze dan vaak aan kinderen beginnen en een andere leeftijd. Dat is een beetje het patroon wat we al decennia lang een beetje
je
zien.
Je ziet dus wel echt een patroon in die levensfases waarin iemand zich bevindt, hoe het gebruik ook.
Ja.
Is.
Ja, dus bij alcohol zie je ook een piek tot de 30. En dan tussen de 30 en de 50 een daling. En dan vanaf 50 zie je weer een stijging.
Oh ja.
Dus het is echt levensfase gebonden ook, wat mensen dan ook soms kiezen.
Oh, wat bijzonder. Dat vind ik wel leuk om te horen eigenlijk. En is nou zo, die vraag kreeg ik ook van een luisteraar. Is het nou zo dat wiet minder verslavend is?
Dat ligt aan de reden waarom je het doet.
Hmm.
Als jij thuis opgroeit met ouders die psychische problemen hebben. En je zit in een vechtscheiding waar je in opgroeit. Dan kan ik me heel goed voorstellen, en dat zien we ook wel, dat dan jongeren wel eens uit de bocht kunnen vliegen met cannabis. Omdat ze dan echt even minder hoeven te piekeren en minder last hebben van de ellende thuis. Ja, dan is dat een veel verslavendere situatie dan iemand die één keer in de twee maanden is iets gaat proberen met vrienden. Terwijl het eigenlijk verder op alle leefgebieden heel goed gaat.
Eigenlijk komt het dan misschien ook weer neer op het feit wat jij zegt van gebruik het niet als een behandeling. Want dan is het makkelijker om ermee uit de bocht te vliegen dan wanneer je het misschien een keertje gebruikt.
Ja, dus is het nog experimenteel en een beetje recreatief? Of is het echt al, het heeft een functie dat je het doet.
Ja.
Het levert jou iets op en dat kan een gewoonte worden. Net als met slaapmiddelen bijvoorbeeld. Eerst heb je stress, kun je niet slapen, krijg je een slaapmiddel, kun je slapen.
Mm-hmm.
Vervolgens, als je dat langdurend gaat doen, betekent het dat je op een gegeven moment niet meer kan slapen zonder dat slaapmiddel.
Ja.
En dan heb je die onderliggende probleem niet opgelost.
Nee, precies. Dus kijk ook naar het probleem wat erachter zit.
Waarom doe je wat je doet? Dat is soms iets anders. Zoals in dit geval met die jongen met die cannabis. Ja, die had gewoon heel veel last van de situatie thuis. Eigenlijk was daar de sleutel om te zorgen dat cannabisgebruik ging stoppen.
Ja.
NH Gooi Spreekuur.
Op je gezondheid.
Jacqueline Krauwel, je bent de gast om vragen van onze luisteraars te beantwoorden. En je hebt ons net al een klein beetje geteased, want jij begon over een casus van een 15-jarige jongen. Barst los. Neem ons daarin mee.
Oké. Nou, bij de preventieafdeling van de Jelinek werken we ook veel op scholen. En dan krijgen we ook geregeld vragen van ook docenten. Van jeetje, ik zit met hiermee of daarmee. En dan hadden we inderdaad een jongen die dus 14 was.
Hmm.
En die had die was betrapt met cannabis blowen dus. Bij navraag kwamen we er gewoon achter van deze jongen. Doet dat omdat hij heeft een moeder en die is zwaar depressief. Die zit in een vechtscheiding.
Hmm.
Vader is half uit beeld aan het gaan. En hij heeft ook nog een zusje van 10. En hij doet de boodschappen thuis. Heeft eigenlijk heel weinig ondersteuning bij de dingen die hij zelf moet doen. Maar het beleid van de school was, als jij betrapt wordt met blowen, gaan we je schorsen, want dat gaan we je straffen.
Oh joh.
En dan kan je afvragen, als je dan even hoort, even de belevingswereld van deze jongen wat beter begrijpt.
Ja.
Hele gesloten familie, dus je kwam er ook niet zomaar achter.
Mm.
De jongen was ook af en toe heel bozig en dat soort dingen, waardoor je ook sneller kan denken, nou, ik geef jou wel straf, omdat je een beetje stoutig doet. Maar als je even wat meer verdiept in zo'n jongen, kom je erachter dat het eigenlijk een heel tragisch verhaal is.
En dan kun je ook zo'n situatie beter begrijpen.
En kan je ook zo'n jongen wat beter ook van dienst zijn?
Ja, want ik kan me voorstellen dat iemand schorsen op zo'n moment misschien heel erg juist tegenwerkt.
Nou ja, ik vind als Nederland moeten wij investeren in diploma's. En zeker kwetsbare kinderen moeten we gewoon extra ons best voor doen om te zorgen dat zij die startkwalificatie hebben, zodat ze een goed leven kunnen gaan leiden.
Ja.
En door mensen te schorsen, of ze nou hoe ze zich ook maar gedragen, raken ze daar verder van af. En dat is vind ik een hele ingewikkelde. Het geeft ook aan hoe onmachtig we onszelf ook voelen met zo'n situatie. Want je denkt ook, ja, jeetje, ik wil helemaal niet dat jongeren op school drugs gebruiken. Tegelijkertijd, we moeten ook gewoon realistisch zijn. Er zijn jongeren die 1 op de 4 jongeren groeit op deze manier op.
Ja.
En dat zien we heel vaak niet. Maar dat gebeurt wel. En dus dat vind ik wel een belangrijke, ook om te melden van, we zetten mensen die drugs gebruiken snel weg als het is je eigen schuld.
Mm-hmm.
Je hebt jezelf het onder controle, dus je moet maar even weg. Terwijl je ook kunt bedenken, ja, maar waarom doe je eigenlijk wat je doet?
Er zit een hele situatie omheen.
Zeker.
Ja.
En dat hebben we ook bijvoorbeeld gezien met corona. Veel jonge mensen die juist toen meer cannabis gingen gebruiken of meer alcohol gingen drinken. Niet omdat ze nou zo goed met ze ging, maar omdat ze zich verveelden, perspectief misten, hun vrienden misten.
Ja.
Dan denk ik, nou, dat betekent dus dat je daar iets aan moet doen. En niet zozeer straffen omdat ze eigenlijk gewoon niet goed weten hoe ze ermee om moeten gaan. Dus gaan ze maar drinken of roken.
Ja.
Dat is niet per se dat jij op je 14 een hele bewuste keuze maakt om dat te doen. Vind ik wel een hele belangrijke.
Ja, nou zeker. Ja, en als je het dan sowieso hebt over preventie, wat kunnen mensen sowieso doen? Ik bedoel, als ik merk van nou, ik heb het gevoel dat ik meer drang heb naar een bepaalde drugs. Wat doe ik dan?
Ja, Nou, kijk, sowieso is het zo dat de meeste mensen die naar de advieslijn van de Jelinek bellen, dat doen echt duizenden mensen per jaar en dat kan elke dag, zijn eigenlijk voor 60% zijn dat mensen die zich zorgen maken om iemand in hun omgeving. Mm. Dat zien we eigenlijk het meest, want die zien sneller dat er iets niet goed gaat dan degene zelf. Want die zit soms gewoon
je
midden
zit
in zijn
ding. Er zo middenin natuurlijk. Ja.
Ja, dus dat soms heb je echt iemand om je heen nodig die dat even die dat signaleert. Mm. En die bellen dan naar ons toe van, goh, zou ik er nou eens mee om kunnen gaan? Nou, dat doen is heel belangrijk. En niet je daarvoor schamen of denken, ik los mijn problemen wel binnen zijn huis op. Kijk, wij hebben geen belang om het heel erg op te schalen of dingen heel ingewikkeld te maken. Maar we kunnen soms wel heel snel ondersteunen om gewoon erger te voorkomen. Mm. Dus maak er gewoon zo snel mogelijk gebruik van. Als je merkt, iemand dreigt wat uit de bocht te vliegen, ga op zoek naar informatie. Ga eens kijken of je makkelijk eens met iemand kan praten. Hoe is het nou echt met je? Want ik zie toch dat je het moeilijk hebt. Of ik weet dat je het moeilijk hebt. Ik zie ook dat je kinderen hebt. Lijkt me super lastig om dat we moeten doen als je niet lekker in je vel zit. Dat is al iets anders dan, oh, je bent verslaafd en heb je ook nog kinderen. Hoe denk je zelf dat dit gaat?
Dus
zo
eigenlijk
anders.
Zonder oordeel dat gesprek aangaan. Zoveel mogelijk.
Ja, en begrippen hebben van, we maken allemaal af en toe moeilijke dingen mee. Ik heb zelf ook een zoon van, ik vind het ook af en toe hartstikke moeilijk. Heb het daar gewoon over met elkaar. En op een of andere manier vinden we het als het moeilijk gaat best wel lastig om dat bespreekbaar te maken. En komen diensten als wij pas eigenlijk aan bod wanneer het al helemaal uit de hand is gelopen. Oh, ja. En dat vind ik zo jammer voor die mensen zelf met name.
Zeker.
Dus.
Maar geven jullie dan bijvoorbeeld ook voorlichting in hoe voer je dan zo'n gesprek? Want stel, ik maak me zorgen om iemand. Kan ik jullie dan ook bellen om te vragen, hoe ga ik dat aanpakken?
Ja, dan bel je naar de advieslijn en dan krijg je een collega van mij aan de telefoon. En die kan dat met jou doen. En die kan je ook verwijzen naar groepen die we hebben voor naasten. Het is allemaal anoniem en gratis. En naar groepen voor kinderen die opgroeien op deze manier. Om samen met hun ouders hier wat mee te gaan doen. Maar soms ook kinderen die 50 zijn en erachter komen van, oh, wacht eens even, ik ben ook zo opgegroeid. En toen heette het nog niet zo, had het nog geen naam. Maar ik merk toch dat ik er last van heb. Ook dan hebben we daar iets voor. Want het bestaat. Dus en we geven ook deskundigheidsbevorderingen, ook hier in het Gooi, aan allerlei mensen om dit ook bijvoorbeeld in de huisartsenpraktijk op een normale manier bespreekbaar te maken.
Ja, want een huisarts zal best wel een behoorlijke signalerende functie hebben ook in dit stuk. Maar hoe signaleer je zoiets? Hoe signaleer je het nou dat iemand echt een probleem heeft?
Nou ja, je ziet soms gewoon wel kleine dingen. Bijvoorbeeld een huisarts die ik sprak, die aangaf van, goh, ik heb nu toch een mevrouw, maar ze is 70. En ze is nu al een aantal keren gevallen. En ik wil eigenlijk toch ook alcohol bespreekbaar maken. Hmm. Omdat het kan zijn dat ze is gevallen, omdat ze gewoon draaierig was van de drank.
Oh ja.
Nou, dan is dat heel belangrijk om dat dan toch ook bespreekbaar en dan niet genoegen te nemen met ze. Nee joh, af en toe een drankje, verder niks. En dan, zucht van opluchting en we gaan weer door.
Eerder vragen, maar
toch
wat is
iets
dan
meer
af
doorvragen over de leefstijl, over de situatie. Iets meer interesse tonen, misschien toch wat langer de tijd proberen te nemen. Of toch eens de vragen naar het steunend netwerk, die wat meer in te schakelen. We krijgen ook vaak telefoontjes van mensen van mijn leeftijd die zeggen, ja, mijn ouders passen op de kinderen. Maar ja, als het dan 2 uur 's middags is, dan trekken ze een fles wijn op. Ik vind dat heel lastig. Als ik dat bespreekbaar maak met mijn ouders, dan worden ze boos, zeggen ze dat ik me er niet mee moet bemoeien. Maar ze gaan wel met een flinke slok op achter het stuur. Ik zit daarmee. Ja, dat zijn echt wel dingen die spelen in de maatschappij.
Ja, en dat is dus ook die groep waarvan je zei, in die levensfase zien we dus weer meer alcoholgebruik.
Klopt.
Ah, komt allemaal weer bij elkaar zo.
Alles
hè?
Komt weer bij elkaar uiteindelijk, zeker. Ja.
Jo, wat interessant. Ja. En ik heb ook nog een vraag gekregen van een luisteraar die hier eigenlijk nog wel een beetje los van staat, maar die ik net in het volgende deel gewoon ben vergeten te stellen.
Ja.
Namelijk, kun je een psychose krijgen van wiet?
Ja, als je daar aanleg voor hebt. Je moet daar wel al aanleg voor hebben. Dus het is niet zo van, je doet het 1 keer en dan voel je je helemaal naar. En dan heb je voor de rest van je leven schizofrenie. Dat is het niet. Maar het kan wel zo zijn dat je een hele nare ervaring hebt. Mm. En dat je je heel erg in de war voelt. En dan weer klaar is zodra die cannabis is uitgewerkt. Maar dat kan natuurlijk dan heel vervelend voelen.
Ja.
Maar het is niet gegeven dat je dat maar moet per se ontwikkelen.
En hoe kun je weten of je daar aanleg voor hebt?
Ja, vaak weet je in je familie of er iemand is die schizofrenie heeft, als daarover gesproken wordt. Mm-hmm.
Ja.
Of iemand die ofwel in een instelling woont. Sommige mensen suïcide hebben gepleegd, misschien om een reden. Zo zijn er allerlei. Dus dat moet je maar net inderdaad weten.
Ja.
Of je die gevoeligheid in je familie bijdraagt. Want dat is vaak wel een ding.
Ja.
Maar het is wel zo dat als mensen al een psychose krijgen, dan is dat ook vaak omdat ze al wat jonger begonnen zijn met cannabis. Dus
okay.
Eigenlijk een aantal voorspellers van het krijgen van een psychose is dus in je genen. Vroeg beginnen met cannabis en om de verkeerde reden.
Ja.
En daardoor dus ook veel cannabis gebruiken.
Mm.
En bijvoorbeeld ook alleen gaan gebruiken in plaats van met je vrienden als gezelligheidsding.
Oh ja.
Ja.
Ja. Is het nou ook normaler geworden om drugs te gebruiken?
Klinkt heel raar wat ik nu ga zeggen, maar wij zijn als Jelinek heel blij dat het praten over middelen bespreekbaarder is geworden.
Oh, dus het gebruik is misschien niet normaler geworden, maar het praten over het gebruik is normaler geworden.
Je ziet wel dat een middel als ecstasy in de jaren 80 nog vrij onbekend was.
Hmm.
En dat nu natuurlijk veel bekender is geworden. Dat zien we ook in Europese studies wel terug. Maar je ziet nog steeds dat het niet zo is dat nou ineens iedereen aan de ecstasy en dergelijke is. Het is nog steeds 90% die zich daar niet mee bezighoudt. Maar van de mensen die dat doen, zien we, en dat is ook eigenlijk al jaren hetzelfde, dat de gemiddelde frequentie ongeveer 4 keer per jaar is dat dan gebeurt.
Okay.
In de leeftijdscategorie 20-30.
Ja.
Dus het is echt heel specifiek. Dus ook de reden waarom wij niet massale voorlichtingscampagnes geven. Omdat we mensen ook niet op idee willen brengen.
Speelt dat een grote rol, mensen op ideeën brengen? Dat wanneer je het er veel over hebt, dat je dan ook elkaar daarmee kunt inspireren?
Nou, stel je voor, hè, je bent 13 jaar, je zit in de eerste of in de tweede klas van de middelbare school. En er komt een mevrouw van de Jelinek, die komt de klas binnen en die gaat het jou vertellen. Nou, dit is dus ecstasy en dit zijn de positieve, dit zijn de negatieve, dit zijn de risico's. Ja, wat gebeurt er dan? Dan is het zo dat je...
Ja, je hebt er nog nooit over nagedacht.
Je hebt er nog nooit over nagedacht en ineens denk je, goh. En je bent selectief, want je bent nog niet helemaal uitgegroeid. Dus je ziet dan, oh, je wordt blij van dit gebeurt. Oh, interessant.
Ja.
Denkt 1/3 van de klas. 1/3 denkt, maak me geen zak uit, ik ben er toch niet mee bezig. En er is nog 1/3 die zit er tussenin, die denkt, ook een beetje interessant. Dus je bent eigenlijk mensen aan het inspireren op iets waar ze nog helemaal niet mee bezig waren. En als je dan weet dat 90% van de mensen het niet gaat doen, kun je afvragen of je dat dan in de hele klas moet gaan doen. Kijk, bij alcohol doen we het wel, omdat nou net 90% het wel gaat proberen ooit. Dan komt het zoveel voor, dan moet je er wel aandacht aan besteden. Bovendien, mijn zoon zit op voetbal, overal is alcoholreclame.
Ja.
Overal zijn merkjes. Mijn zoon vindt Heineken al fantastisch. Hij is 8. Dat vind ik echt helemaal nergens.
Hij heeft geen idee hoe het smaakt.
Mensen
maar toch
in Zweden
vindt hij het al fantastisch.
Denken echt, Nederlanders zijn knettergek. Want bij hun is sport en alcohol totaal niet verweven met elkaar.
Oh ja.
Dus wij hebben heel veel culturele dingen waarom we dat een hele andere connotatie geven. Maar om terug te komen erop, van we geven dus geen massale voorlichting over drugs om deze reden.
Nee. Nou zie ik dat wij zo'n beetje richting het einde toe gaan. Ik heb wel het gevoel dat we hier echt nog heel lang over kunnen doorpraten. Dus ik zat ook te denken, misschien kunnen we de luisteraar vragen of ze dat interessant vinden. En of je misschien een idee hebt van welke kant zouden we dan op kunnen gaan?
Ja, ik doe dit al 15 jaar, dus ik ben ook nog lang niet uitgepraat erover. Maar bijvoorbeeld, we zouden het kunnen hebben over alcohol als je wat ouder wordt. En impact ook daarvan, want daar weten we ook heel veel over. Maar bijvoorbeeld ook over kinderen die opgroeien met ouders met psychische problemen, verslavingsproblemen, wat dan de impact is. Dat kan ook.
Ja.
Met mij kun je alle kanten op.
Dus allemaal interessant.
Ja.
Nou, aan de luisteraar dus bij deze de oproep. Heb je iets gehoord waarvan je denkt, nou daar wil ik meer over weten? Laat het ons vooral even weten. Wil je nou meer weten over dit onderwerp of over een ander medisch onderwerp? Ga dan naar de podcast. We hebben een podcast op Spotify. Die heet Spreekuur. En op nhgooi.nl staat die ook.